Gemeente, houdt uw Bijbel maar open bij Marcus 3, 20 tot en met 35. Jaarthema preek 9, zonde tegen de Heilige Geest. Gemeente van de Heer Jezus Christus, als het gaat over dit thema wat vanavond aan de orde is, kom je heel veel verdrietige verhalen tegen. Mensen, vooral jongeren, nou ouderen ook wel, die bang zijn, in grote nood soms, omdat ze vrezen die zonde te hebben begaan. 2 weken geleden nog kreeg ik een mail van een jonge man van 28 jaar, elders uit het land, die worstelde met bepaalde zonden in zijn leven en zo intens bang was dat hij de zonde tegen de Heilige Geest had begaan. Maar ook op internet kun je van die schrijnende verhalen lezen. Een meisje van 10 jaar, in een vlaag van boosheid, heeft ze God vervloekt. En nu is ze bang, ze was zo boos. En nu is ze bang dat ze de zonde tegen de Heilige Geest heeft begaan. En ze vindt het moeilijk als ze in de kerk zit om zich te concentreren, bidden en Bijbel lezen, dat lukt niet meer zo. En zo al gaandeweg schrijf ze, trek ik de conclusie dat ik dan blijkbaar die zonde heb begaan. In een moment van angst en vertwijfeling schrijft ze ook van haar gevoelens om maar uit het leven te stappen. Hoe minder zonde, hoe minder zwaar het oordeel. Misschien is dit voorbeeld wel extreem, maar het zal je worsteling maar zijn. En daarom is het goed om er ook vanavond bij stil te staan. Het is zo'n eigen leven gaan leiden. Wat is dat nou precies, die zonde tegen de Heilige Geest? En hoe kunnen we voorkomen dat we die zonde begaan? We gaan naar het evangelie. We beginnen bij Marcus. Marcus vertelt dat de Heer Jezus, nadat hij rondgetrokken is, weer gewoon thuis is. En opnieuw, net zoals we dat vanmorgen hoorden, komen mensen in grote getalen naar hem toe. Ze hebben zijn onderwijs gehoord, tekenen en wonderen. Hij gaf onderwijs heel anders dan de schriftgeleerden en de fariseeën. Hij deed het met gezag, ze luisteren naar hem, ze hangen aan zijn lippen. Zou hij de beloofde Messias zijn, de zoon van de levende God? Is het nu het moment dat God zijn volk gaat verlossen? En ze drommen samen daarbij het huis waar Jezus zich bevindt. We komen hen tegen in vers 20 en vers 32. En van hen staat de menigte, zo wordt hij door Marcus genoemd, die zit en die luistert naar Jezus. Dat is de eerste groep. Maar er zijn nog 2 groepen. De tweede groep, dat zijn de verwanten. We komen in vers 21 tegen. Toen zijn verwanten dat hoorden. Verwanten, dan kun je denken dat zijn de mensen bij de Heer Jezus uit de straat. Maar het blijken dus zijn familieleden te zijn. Zijn moeder, zijn broers. Die komen hen roepen. Die komen hem opzoeken. En de reden dat zij naar Jezus toe gaan is een heel andere. De menigte kan niet genoeg krijgen van zijn onderwijs. Maar zijn familie is bezorgd. Ze willen de Heer Jezus tegenhouden, want dit gaat helemaal niet goed. Dit loopt helemaal uit de hand. Ze zeggen, hij is buiten zichzelf. In het Grieks, hij is in extase. De mensen die door de Heer Jezus zijn verlost, genezen, bevrijd, die willen naar hem luisteren, die zoeken hem op. En die zijn intens dankbaar, maar zijn familie zegt, het gaat niet goed. Hij is zijn verstand kwijt aan het raken. Laat hem daar maar mee stoppen. Waar is hij nou mee bezig? En zullen ongetwijfeld zich ook voor hem hebben geschaamd. Is dat nu een van ons? Laat hij hier er maar mee met stoppen. Met mensen bevrijden van demonen, zieken genezen. Dat onderwijs, dat geeft zoveel onrust. Zouden zij hem hebben gezien? Als de Zoon van God. Hieruit blijkt dat niet. Later weten we dat de broers van de Heer Jezus later wel tot erkenning van hem zijn gekomen. Jacobus, Judas, we hebben een brief van hen, zijn tot geloof gekomen. Hier is dat nog niet het geval. Ze zitten nog in de twijfel en in de verontwaardiging. De menigte, de verwanten, de familieleden, en dan zijn er ook nog de schriftgeleerden. Vers 22. Ze zijn speciaal uit Jeruzalem gekomen om te kijken wat er aan de hand is. De echo is tot in Jeruzalem gekomen en nu willen ze weten wat er precies speelt. Het is een visitatiecommissie. Ze willen weten wat er aan de hand is, waarom zoveel mensen naar Jezus toe gaan. Maar voordat ze naar hem hebben geluisterd, voordat ze hem hebben gesproken, hebben ze een oordeel al klaar. Hij is bezeten. Ze geven een theologisch oordeel. Zijn familieleden zeiden nog, hij is buiten zichzelf. Maar de schriftgeleerden gaan nog veel verder. Ze zeggen, dat kan niet van God zijn. De duivel is in hem aan het werk. En ze pakken het ook nog wel slim aan. Ze ontkennen niet de wonderen die de Heer Jezus doet. Maar die wonderen schrijven ze niet toe aan God, maar aan de duivel. Aan Beelzebul. Hoe kan Jezus mensen bevrijden? Hoe kan hij zieken genezen? Hoe kan het dat hij met zoveel gezag onderwijs geeft? Dat moet wel, omdat hij een verbond heeft gesloten met de duivel. Hij heeft een verbond met Beelzebul. Nou, in het Jodendom van die dagen was er een hele visie ontwikkeld op geesten en op demonen. Er was een rangorde en Beelzebul stond daar behoorlijk bovenaan. Hij zal wel een verbond hebben gesloten en die Beelzebul geeft Jezus kracht zodat hij dat allemaal kan doen. Het is wel een hele bizarre, een hele aangrijpend verwijt. Enorme lastering eigenlijk. Ze herkennen niets van God in het werk dat Jezus doet. Of althans, ze willen het niet erkennen. En hoe reageert de Heer Jezus op hen, op die scherpe verwijten? Nou, dat vind ik zo opvallend. Vers 23. Hij is scherp, maar wat doet hij? Vers 23. En hij roept ze bij zich. En dan gaat hij tegen ze spreken. En ik vind dat zo bijzonder. Hij krijgt de felste verwijten en toch blijft onze heiland in gesprek met deze schriftgeleerden. En dat is om zo te zeggen, dat is de Heere God ten voeten uit. Hij schrijft lasterende mensen niet af. Genade komt nog steeds naar ze toe. En wat zegt de Heer Jezus dan tegen ze als hij ze dan bij zich heeft geroepen? Nou, dan geeft hij ook bepaalde argumenten. Hij zegt, wat jullie zeggen, dat is onzinnig. Als ik met behulp van Beelzebul demonen uitdrijf, dat is hetzelfde dat als ik mijzelf zou bevrijden. Als ik mensen zou bevrijden van mezelf, als ik met het ene kwaad het andere kwaad uitwerp, dat is toch onzinnig? Of als een koninkrijk onderling verdeeld is, als de ene demon met de andere demon gaat strijden, dan is het toch chaos? Zo kun je een koninkrijk toch niet bouwen? In landen waarin een burgeroorlog is, dan zie je dat ook. Als fracties tegen elkaar strijden, dat is chaos, dan gaat het land aan ten onder. En bovendien, het derde wat de Heer Jezus zegt, wil je iemand kunnen overwinnen, dan moet je sterker zijn. En als hier mensen verlost worden van de macht van het kwaad, moet er iemand zijn dus die sterker is. Dat had Marcus al gezegd in hoofdstuk 1 vers 7, dat Jezus de sterkere is. En zo is hij namens God bezig. Hij is weer aan het terughalen wat Satan had geroofd. Hij is het huis van de sterkere binnengegaan om alles wat daarvoor geroofd goed was weer terug te claimen voor zijn Vader in de hemel. Hij brengt de gestolen goederen weer terecht, de mensen die in de macht van de boze zijn. Dat zien jullie toch wel? Je ziet toch dat mensen bevrijd worden, dat ze weer gaan leven? Je ziet toch dat die mensen van de Heere God houden? Dat kan toch niet anders dan het werk van God zijn? Hij doet, de Heer Jezus doet wat de Heere God al zo lang wilde doen. En dat is mensen bevrijden uit de macht van de zonde. Uit de slavernij van de dood. Zien jullie dat er niet, zegt Jezus? Voor jullie ogen gebeurt het. Het evangelie wordt werkelijkheid. Eindelijk goed nieuws. De deur van het koninkrijk is opengezwaard. Er is redding en behoud voor iedereen die in de Jezus gelooft. Kom tot mij en ik zal je rust, vrede, verzoening geven. De deur staat open, maar er klinkt ook een duidelijke waarschuwing. Nadat de Jezus argumenten heeft gegeven, maakt hij het nog concreter. Hij waarschuwt ze ook om niet de zonde tegen de Heilige Geest te begaan. En die waarschuwing is niet in eerste instantie tegen die menigte gericht die zit te luisteren. Ook niet direct tegen zijn familie. Die luisteren allemaal mee. Maar dat is een boodschap in de eerste plaats tegen de schriftgeleerden. Die hun oordeel al klaar hebben. Want vers 30 staat. Heer Jezus zegt dat tegen ze. Want, zij zeiden, hij heeft een onreine geest. Vers 28 en 29. Jezus waarschuwt de schriftgeleerden. Maar die waarschuwing gaat eerst nog vooraf met een enorme mooie samenvatting van wat het evangelie is. Ook zo bijzonder, hoe kritisch God ook spreekt, hoezeer hij ook waarschuwt, zijn genade gaat altijd voorop. Want wat zegt Jezus? Dit. En eigenlijk vind je in de Bijbel nergens een uitspraak die zo veelstrekkend is. Hij zegt, alle zonden die de mensen doen, zelfs de godslasteringen, blasfemie staat er in het Grieks. Alle zonden die de mensen doen, alle lasteringen die ze ook maar uitspreken, zullen hen vergeven worden. En dan moet je er tussen haakjes wel even bij denken. Vergeven worden in de zin van als ze daarmee naar God toe gaan, als ze hun zonde belijden, als ze berouw hebben, dan zal God die zonde vergeven. Want daarvoor is de Heer Jezus juist gekomen. Zijn dood en sterven vormden de basis van de vergeving. En dat hebben we natuurlijk met elkaar vandaag ook zo indringend mogen proeven aan zijn tafel. Het avondmaal. Brood en de wijn spraken juist van de vergeving en de verzoening die de Jezus voor zondige mensen heeft bereid. En dankzij hem kan het evangelie klinken. En vers 28 is dus een samenvatting van het evangelie. Dankzij de Jezus staat het vaderhuis open. Is er vergeving en verzoening. En wat de Jezus daar zegt gaat dus heel ver. Hè? Voor elke zonde is er vergeving. Je kunt de ergste zonde in je leven hebben gedaan. Je kunt alles aan elkaar hebben gevloekt. Je kunt zwaar verslaafd geweest zijn aan de alcohol, de drugs. Je kunt zelfs iemand vermoord hebben. Welke zonde je ook maar hebt gedaan in je leven, als je berouw hebt en vergeving vraagt, dan zal God je vergeven. Niet omdat dat zijn beroep is, maar vanwege de genade, omdat hij genadig is. En dat is natuurlijk, dat snappen we ook wel, dat is geen vrijbrief om maar door te gaan met zondigen. Nou ja, de Heere God zal het toch wel weer vergeven, één keertje is niet zo erg. Nee, de Heere hoopt dat we groeien, dat we de zonde zullen laten, dat we er tegen strijden zullen. Maar wat je ook hebt gedaan, zegt Jezus, als je in de Jezus gelooft, heeft de zonde, je verleden, nooit het laatste woord. Dat is toch een bemoedigend woord, vindt u niet? Er zijn zoveel mensen vandaag de dag die met de brokstukken van hun leven liggen en niet weten wat ze ermee moeten doen. Maar het evangelie vertelt ons van een God die er wat mee kan doen en wil doen en zal doen als we hem om raad vragen. Er is altijd vergeving bij hem te vinden. En met dat de Jezus dat gezegd heeft, komt dan vers 29. Maar wat betekenen deze woorden dan? Als je lastert tegen de geest, ja, dan is er geen vergeving. Dan rest het oordeel, dan gaat de deur van God voor je dicht. Ik kan me best wel voorstellen dat zo'n jongen zo'n mail stuurde, dat er zoveel mensen zijn die daarmee worstelen, want dat zijn nogal aangrijpende woorden. Als je een bepaalde zonde hebt waar je wat in vast zit, dat je denkt van ja, maar heb ik nou niet die ene zonde begaan? Jezus zegt het toch hier niet voor niets. En weet u, ik denk dat we dat woord van Jezus over die zonde tegen de Heilige Geest alleen maar kunnen begrijpen als we beseffen twee dingen. Dat de Heilige Geest een persoon is. En dat de zonde tegen de Heilige Geest een proces is. En dat ga ik wat uitwerken. De Heilige Geest is een persoon. En de zonde tegen de Geest is een proces. En je ziet daar iets van hier al in Marcus 3. Want wat verwijt hier Jezus de schriftgeleerden? Hij verwijt ze dat ze hem lasteren, dat deden ze ook. Maar als je het evangelie van Marcus verder doorleest, dan zie je dat het eigenlijk van kwaad tot erger gaat. Aanvankelijk stellen ze Jezus vragen. Jezus gaat nog met ze in gesprek. Maar je ziet de toon in het evangelie, in de hoofdstukken die je doorleest, steeds meer grimmiger worden. En uiteindelijk kiezen de schriftgeleerden ervoor om Jezus aan de Romeinen uit te leveren. Hebben ze een plan gemaakt om hem te doden. En daaruit kun je wel iets belangrijks zien. Dat lasteren, dat is dus een weg die je gaat. Dat is geen eenmalige zonde. Maar het heeft met die ontwikkeling te maken dat je je steeds innerlijk meer gaat verzetten tegen de Heer Jezus. En hoe groter de afstand tot hem wordt, ja, hoe minder je met hem bezig bent, hoe minder je zijn stem hoort, hoe minder je hem van je in je leven kunt ervaren. Hoe kritischer je begint te worden. De Heer Jezus op de evangelie, op de kerk. En zo ontstaat de verwijdering. Het begint bij verharding, verbittering en lastering. De zonde tegen de Heilige Geest is het eindstadium van die weg. Ik maak nu even een uitstapje. Ik breng u iets in herinnering vanmiddag. Ik wil even iets zeggen over de apostel Paulus. De apostel Paulus heeft een paar teksten die mij op dit punt geweldig hebben geholpen. En ik heb ze één keer eerder genoemd in een preek, oktober 2016. Misschien dat u aan het einde van de dienst zegt, oh ja. Het lijkt erop dat Paulus niks zegt over de zonde tegen de Heilige Geest, maar dat doet hij wel. Hij kent het thema. Wat ik van Paulus heb geleerd, heb ik toen weergegeven met 3 stopborden. Misschien weet u het nog wel. Dan heeft u nu de herhaling. Op die weg van verwijdering, van toenemende verharding, staan 3 borden. Op het eerste bord staat dit. Bedroef de Heilige Geest niet. Efeze 4 vers 30. Daar begint het mee. Zoals die brief van die mevrouw, die zuster uit de gemeente die dat opeens zo ontdekte. Oh, maar dat betekent dus dat de Heilige Geest in mij woont. Ja, zegt Paulus. Als je tot geloof gekomen bent in de Heer Jezus, dan ben je in een tempel van de Heilige Geest. Dan woont Hij in je. Maar let erop. De Geest is een persoon die kun je bedroeven. Hoe? Nou, net zoals wij mensen elkaar bedroeven of verdriet doen. Als je in Efeze 4 wat verder leest, waar Paulus spreekt over bedroeven van de geest, dan noemt hij bitterheid. Dat je vasthoudt aan je eigen gelijk. Dan heeft hij het over karakter, over woede, uitbarstingen, van toren. Hij heeft het over laster en roddel, over andere mensen. Keuzes maken die tegen de wil van God ingaan. Allemaal dingen die in de normale menselijke relatie stoorzenders zijn. Je kunt mensen verdriet doen door hele felle woorden te spreken. Door iets te doen wat die ander absoluut niet fijn vindt. Nou, zo zegt Paulus, werkt het bij de Heilige Geest ook. Dat is een persoon die kun je verdrietig maken. Als je bewust iets doet wat God niet goed vindt. Ja, zegt Paulus, dan moet je er niet vreemd van opkijken dat je niet veel van hem ervaart in je leven. Dat heeft met elkaar te maken. Als de geest zich bedroeft, wat doe je als je verdrietig bent? Wil je geen mensen om je heen hebben, dan trek je terug op je kamer. Nou zo, dan trekt de Heilige Geest zich terug. Dan merk je minder van zijn aanwezigheid, zijn fluisterstem, minder van zijn kracht. Je merkt dat de Heer Jezus je minder gaat zeggen. Want dat wil de Heilige Geest vooral. Minder vreugde aan het lezen van de Bijbel en aan de kerkgang. Bedroef de Heilige Geest niet, zegt de apostel. Dat is het eerste wat hij zegt. Wees er alert op. En als er dingen in je leven zijn die niet goed zijn, doe er wat aan. Liefst vandaag nog. Als je weet dat je vasthoudt aan dingen die niet goed zijn. Want je kunt de geest bedroeven. En dan verlies je zoveel. Maar goed, dan kun je koppig en eigenwijs zijn. Dan kun je verder gaan. En dan zegt Paulus, tweede tekst, 1 Thessalonicenzen 5 vers 19, blus de geest niet uit. Bedroef de geest niet en nu blus de geest niet uit. De Heilige Geest is degene die het vuurtje van het geloof in je leven aanwakkert. Die dat aanblaast. Dat hebben we nodig, want er is zoveel wat aan ons trekt en ons bij God vandaan houdt. Maar je moet de geest niet uitblussen. Als gelovigen zijn we voor ons geloof van de geest afhankelijk. En hoe kan je nou de geest uitblussen? Nou, zegt Paulus, en dan noemt hij twee hele concrete dingen. Hij zegt in die brief, wees heilig, leef heilig. Want dit wil God uw heiliging. Wat bedoelt Paulus dan? Hij noemt twee concrete dingen. Ontucht en onderlinge liefde. Porneia gebruikt hij in het Grieks. Om seksuele zonden te maken, pornografie, buitenechtelijk geslachtsverkeer, prostitutie, overspel, ontucht met minderjarigen, je laten leiden door hartstochten, al die dingen die daarmee te maken hebben, die onder dat woordje porneia vallen. Hij zegt, als je daaraan toegeeft, dan ben je bezig de geest in je leven uit te blussen. Pas op. En hij noemt ook de onderlinge liefde. In de brief van de Thessalonicense, tussen broeders en zusters. Ook dat benadrukt hij steeds weer. Het kan toch niet zo zijn dat je samen aan de avondmaalstafel zit of samen in de bank, maar dat je toch niet door één deur kan met je broeder of zuster. Pas op. Dan kun je de geest uitblussen. In je persoonlijk leven, maar ook in de gemeente is merkbaar dat er conflicten zijn. Het heeft invloed hoe we samen als gemeente lichaam van Christus kunnen zijn. Het heeft invloed op de onderlinge gemeenschap in de kerk. Zou dat de reden zijn? Dat het met de kerk in Nederland niet zo goed gesteld staat. Dat we zoveel leden kwijtraken. Door hoe we leven. Dat we de geest verdriet doen. Misschien bezig zijn hem uit te blussen. Dat is een wake-up call van de apostel Paulus. Bedroef de geest niet, blus de geest niet. En hij noemt nog één tekst in het Nieuwe Testament, Handelingen. Stopbord 3, verzet je niet tegen de Heilige Geest. Het gaat nog weer een stukje verder. Toespraak van Stefanus. Het volk Israël wordt verweten dat het de Heer zich altijd tegen de Heere God verzet. De mensen die daar staan in het getuigenis van Stefanus horen, worden zo ontzettend boos dat ze besluiten hem te stenigen. Dan zet je een grote stap op de weg van de verwijdering. Hoe verder je bij hem vandaan raakt, hoe harder je hart wordt. Je kunt wel terug naar de Heere God, de deur staat altijd bij hem open, maar er kan een moment komen dat je dat niet meer wilt. Zo komen mensen ertoe vandaag, een woord en daad, zich bewust tegen de Heer Jezus te verzetten. We zien het gebeuren. Soms mensen die een christelijke opvoeding hebben gehad, juist zij vaak, die er iets van weten. In de literatuur kennen we schrijvers, Maarten Hart, Jan Wolkers en anderen, die er bewust voor hebben gekozen om afstand te nemen, om het geloof te belachelijk te maken, te bekritiseren. En daarin ook helemaal, nou ja, ik herinner me een interview met Thijs van der Brink. En Maarten ten Hart, en dan vroeg Thijs, waarom ben je nou altijd zo bezig om dat christelijk geloof te bekritiseren, te jennen? En ik kon er geen antwoord op geven. Hij wist het niet. Maar zijn hart was ondertussen heel erg verhard. Dat gebeurt in de films, in de literatuur, op zoveel plekken. En Paulus zegt, je loopt dan zo'n risico, hoe meer je tegen de Heere God gaat verzetten, hoe harder je hart wordt en hoe moeilijker het wordt. Op een gegeven moment wil je ook niet meer. Niet omdat God niet zou willen, maar omdat je gewoon zelf niet meer wilt. En dan ben je zo hard geworden. Ja, dan heb je die zonde tegen de Heilige Geest begaan. Dat is een eindstadium van verharding op verharding. Is je hart zo ongevoelig geworden dat je de stem van God niet meer hoort? Die weg moeten wij niet opgaan, zegt de apostel Paulus. Bedroef de geest niet, blus de geest niet uit, verzet je niet tegen de Heere God. En wat zeggen wij nu tegen mensen die worstelen? Wat zeg ik tegen die jongen die mij die mail stuurde, tegen dat meisje wat daarmee zo worstelde? Nou, dan mogen wij zeggen, als je berouw hebt, dan mag je zeker weten dat de Heere God je zal vergeven. Want het is nog steeds genadetijd. De deur zit nog steeds niet op slot. Weet u wat we ook mogen zeggen? Kijk eens naar Paulus. Hij was die 3 stopborden al lang voorbij. Kijk eens naar Petrus. Hij heeft de Heer Jezus zelfs 3 keer verloochend. En toch heeft God zich over hen ontfermd. Terugkeer naar de Heere God is altijd mogelijk. Maar als je het niet wilt, als je het niet meer wilt, dan blijft het oordeel. Gemeente, de zonde tegen de Heilige Geest is dus een proces. Een weg van verwijdering. Het begint met ongehoorzaamheid en als je verder gaat op die weg, dan loop je het risico om zo ver bij God verwijderd te zijn. Dat je de stem van Hem niet meer hoort en niet meer wil horen. Hoe moeilijker het is om terug te keren. En daar ligt ook onze zorg, denk ik. Of niet? Denk aan familieleden, soms heel dichtbij. Die zijn afgehaakt, die het geloof vaarwel hebben gezegd. Mensen die de kerk hebben verlaten, misschien zijn ze nog niet eens onverschillig. Ten opzichte van de Heer Jezus. Maar als je die stappen zet en je laat je Bijbel lezen versloffen, het gebed en de kerkgang, dan loop je dus een risico van verwijdering. Je steeds verder bij de Heere God vandaan raakt. En daarom waarschuwt de Heere Jezus de schriftgeleerden, ga niet verder op die weg. Want je kunt mij kwijtraken, definitief. Gemeente, daar heeft de Heere God ons niet voor over. Daarom waarschuwt de Heere Jezus ons. We hebben vandaag avondmaal gevierd. Mag ik het misschien eens positief omdraaien? Wat wil de Heere God dan wel van ons? Wat nemen we mee voor de week die komt? Nou, er is 1 ding wat Christus van ons verlangt. En hij zegt dat in Markus 3. We staan buiten zijn familieleden te roepen. Jezus, je moet komen. En de mensen zeggen het tegen hem. Daar staan je moeder, je broers, je zus. Ze roepen je. En wat zegt de Heer Jezus dan aan het slot? Wie is mijn broeder, mijn moeder, mijn broeder en mijn zuster? Wie de wil van God doet, die is mijn broeder, zuster en moeder. En wat is die wil van God dan? Nou, wat doen die mensen daar? Ze zitten naar Jezus te luisteren. Ze zitten aan zijn voeten. Zij doen op dat moment wat het hartsverlangen is van de Heer Jezus. Dat er mensen zijn die naar hem luisteren. Die aan zijn lippen hangen. Nou, neem dat mee. Voor de week die komt. De Heere God zegent ieder. Die de Jezus lief heeft en luistert naar zijn woorden in de hectiek van elke dag. Aan de voeten van de heiland. En luisteren naar zijn stem. Is dat makkelijk? Ach, weet u, je hoeft het niet in eigen kracht te doen, toch? Nee, de Heilige Geest wil ons daar van harte bij helpen. Vraag hem daar maar om. Amen.